Broeders en zusters, ik wil u graag meenemen om te beginnen naar Jesaja 53. Jesaja hoofdstuk 53. Zeer bekend schriftgedeelte, mag ik hopen. Waar staat Jesaja 53 vanaf vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijstje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid, en een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Toch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons in ieder naar zijn weg, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken, want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest en men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft, en voor de overtreders gebeden heeft. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen baresnood gehad hebt, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. Tot zover. Want ik moet toch ergens ophouden met lezen, denk ik altijd. Maar ik vind het zelf boeiend genoeg, dat moet ik echt zeggen, om gewoon door te geven. De aardigheid is eigenlijk dat dit schriftgedeelte begint met één vraag. Een vraag die wij zouden beantwoorden, uiteraard, want hij staat er niet voor niks. De vraag is, wie heeft onze prediking geloofd en aan wien is de arm des Heren geopenbaard? En het laatste vers dat ik gelezen heb, uit het volgende hoofdstuk, het eerste vers, geeft feitelijk het antwoord, al is het een bedekt antwoord. Want aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wie heeft de prediking geloofd? Wel, de onvruchtbare uit 54 vers 1. Degene die geen baresnood gehad heeft. Degene die de man niet had. Zoals er staat in de variant in Galaten 4 vers 27. De eenzame namelijk. Het punt is, en daarmee val ik gewoon met de deur in huis, dat is veruit het makkelijkste ook, dat deze vraag uit Jesaja 53 vers 1 eenvoudig beantwoord wordt. En wanneer we een oppervlakkig antwoord geven, en het is mij vandaag meer dan voldoende, dan is het antwoord op de vraag wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heren geopenbaard. Het antwoord is de gemeente. Merkwaardig is echter dat de toelichting op de vraag, dat wil zeggen de clue, dat wil zeggen de hints, de aanwijzingen om de vraag goed te kunnen beantwoorden. De aanwijzingen worden gegeven door Israël. En die aanwijzingen hebben we ook inderdaad allemaal gelezen. En na al deze aanwijzingen komt het antwoord min of meer in Jesaja 54 vers 1. Ik zeg min of meer omdat het een tamelijk bedekt antwoord is. Maar het aardige is, maar daar kom ik helaas vanmiddag niet aan toe. Maar het aardige is dat heel de rest van dit boek Jesaja feitelijk op precies dezelfde wijze in elkaar steekt. Namelijk, aan de ene kant wordt weliswaar uitgebreid gesproken over Israël. En eigenlijk moet ik zeggen, hoofdzakelijk wordt gesproken over het oordeel dat over Israël zal komen. Het neemt echter niet weg dat steeds opnieuw, en voor zover ik heb kunnen constateren, in alle hoofdstukken, in elk geval vanaf Jesaja 53, verwijzingen gegeven worden naar het antwoord op deze vraag uit Jesaja 53 vers 1. Wie heeft de prediking geloofd? Of aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want het punt is dat in alle volgende hoofdstukken, zo zonder meer, verwezen wordt naar de gemeente in onze dagen. Het punt is namelijk dat deze prediking gekomen is in der tijd tot het Joodse volk officieel. Maar tegelijkertijd wordt vastgesteld, en hebben wij natuurlijk al vele malen vastgesteld, dat datzelfde Joodse volk op dezelfde wijze, namelijk officieel, de prediking heeft afgewezen. En daarmee heeft afgewezen degene over wie de prediking gaat en die dus de inhoud van deze prediking is. Over hem wordt dan ook inderdaad in dit schriftgedeelte gesproken, maar feitelijk in de meeste hoofdstukken hier van deze profetie, van Jesaja namelijk. Maar hoe dat ook zij, in Jesaja vinden wij, met de regelmaat van de klok zal ik haar zeggen, profetieën over het werk Gods in de dagen dat ditzelfde Joodse volk officieel ongelovig zou zijn. En het kan niet missen, omdat nogal wat van deze schriftplaatsen zo zonder meer in het Nieuwe Testament worden aangehaald en op ons van toepassing worden gebracht. Dat kan niet missen, want het is zelfs al het geval met deze uitspraak hier in Jesaja 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? Of anders gezegd, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Of nog anders gezegd, aan wie heeft de Heren zijn kracht geopenbaard? U weet toch wat hij met zijn arm zou doen, met zijn rechterhand? Met zijn arm? Hij zal de zondaar verheffen. En het is wat hij aan ons gedaan heeft. Hij heeft ons met Christus mede gezet in de hemel aan de rechterhand Gods. Dat is wat gebeurd is en dat is waarna gevraagd wordt. Wie heeft onze prediking geloofd aan en wie is de kracht, want ik vertaal het nou maar even met kracht. Aan wie, want dat is toch de strekking van het vers. Aan wie is de kracht des Heren geopenbaard? En daarbij dienen wij te bedenken dat de prediking is uiteraard de prediking van het evangelie. En het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Zodat het tweemaal dezelfde vraag is. Wie heeft aan dit woord deel gekregen? Wie heeft zich aan dat woord onderworpen? En dus wie heeft deel gekregen aan de werking van deze kracht Gods? Wel, Israël officieel althans niet. En als ik zeg Israël officieel, dan bedoel ik altijd het Joodse volk. Want dat is officieel wat van Israël, het natuurlijke Israël althans, officieel over is. En wij vinden hier in Jesaja 53 eigenlijk een getuigenis van ditzelfde Joodse volk, maar dan afgelegd achteraf. Dat wil zeggen dat in het algemeen deze woorden gelegd worden in de mond van Israël, maar dan ter gelegenheid van hun uiteindelijke bekering aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dus, en men kijkt als het ware terug en spreekt dan over het verleden. En daar, ook in dat verband wordt de vraag gesteld, wie heeft die prediking geloofd? Wel, dat volk niet. Welk volk dan wel? En het antwoord wordt hier niet gegeven, maar zoals gezegd, in Jesaja 54 vers 1 wordt het wel gegeven. Maar goed, daar kom ik misschien nog op terug. Deze vraag overigens uit Jesaja 53 wordt aan de ene kant geciteerd in Johannes 12. bijster interessant, maar ik ga er niet op in deze keer. Maar het wordt ook geciteerd in Romeinen 10. En alleen het noemen van het hoofdstuk moet al voldoende zijn om te begrijpen waar het over gaat. Want Romeinen 9 tot en met 11, en 10 vormt daar dus het hart van, spreekt immers over het merkwaardige verschijnsel van onze dagen. Onze dagen namelijk, waarin Israël officieel, misschien vergeet ik af en toe officieel erbij te zeggen, maar dan begrijpt u het hopelijk toch wel, waarin Israël officieel ongelovig is en waarin onze dagen dus, waarin dat volk dus niet Gods volk is, waarin het lo ami is, ofwel niet mijn volk, een term die trouwens in Romeinen 9 ook wordt aangehaald in dat verband. Kortom, wij leven in die dagen waarin dat Joodse volk niet het uitverkoren volk is, niet Gods volk is en dus ook niet dat koninklijk priesterdom, dan wel dat priesterlijk koninkrijk. Het vervult geen priesterlijk werk, het is ook niet gesteld in de priesterlijke positie. Want wij leren in Romeinen 9 tot en met 11 dat die positie wel degelijk in onze dagen wordt ingenomen door de gemeente. Strikt genomen en oorspronkelijk, wel daar komt het verhaal vandaan dat de gemeente in de plaats van Israël gesteld is. Ik zeg altijd, het is volkomen juist vooropgesteld dat we eerst de plaats waarover wij dan spreken definiëren. Het is niet zomaar een plaats. De plaats namelijk van Israël was die van dat priesterlijke volk, dat volk dat God zou dienen en wat bestemd was om te fungeren als wat ook genoemd wordt in ons jargon, Gods heilsorgaan. Dat wil zeggen, het zou het volk zijn waardoor God zijn werk onder de volkeren en in de hele wereld zou volbrengen. Maar bij gebrek aan geloof van het volk zelf werd al via Hosea aangekondigd dat dit volk bij gebrek aan kennis en bij gebrek aan geloof uit het priesterambt zou gezet worden. En dat is precies diezelfde profetie die over dit volk spreekt als lo ami. Het zou niet Gods volk zijn. Het zou zijn lo rugama, niet bemind of niet ontfermd. Het zou zijn Israël, namelijk door God verstrooid. En in die situatie leven wij, een situatie waarin dit volk volgens Hosea 4 het priesterambt niet zou bedienen. U weet wel, die beroemde tekst van mijn volk, waar staat er precies, want ik gooi altijd twee vertalingen door elkaar. Dat heb ik van de zondagsschool overgehouden. Maar mijn volk gaat te gronden of iets dergelijks, doordat het zonder kennis is. En niet bij gebrek aan een beetje kennis, maar doordat het totaal zonder kennis is. Dat is wat er staat. En daarna, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. En het wordt niet gezegd tot de Aaron of de zonen van de Aaron of de Levieten, maar het wordt gezegd feitelijk tot heel Israël. Officieel, ik heb u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Gij zijt lo rugama en lo ami. En wat in Romeinen 8 wordt aangekondigd en wat in Romeinen 9 tot en met 11 uitgebreid en fundamenteel uiteengezet wordt, is dat God zich in die dagen, dezezelfde dagen waarin het Joodse volk niet Gods volk zou zijn, zich een ander volk verzamelt uit de heidenen, een volk wat in die priesterlijke positie zou staan en ook altijd zou blijven staan overigens. En dat is wat in Romeinen 9 tot en met 11 uiteengezet wordt. Het heeft niks te maken met de vraag wie er kan behouden worden. Het heeft ook niks te maken met de openbaring van zijn koninkrijk. Maar het heeft te maken met de vraag wie als eerstgeboren volk inderdaad het priesterambt zou bedienen. En Romeinen 8 zegt, wij de gemeente van vandaag. Waarna wij de vraag stellen, hoe kan dat nou, want dat zou toch het Joodse volk zijn. En dan zegt Paulus uiteen in 9 tot en met 11, van dat nou eenmaal niet kan, want dat volk is ongelovig. En ongelovigen kunnen moeilijk priesters van de Allerhoogste God zijn, om het te zeggen met de schoonvader van Mozes of zoiets. Hè? Dat kan nou eenmaal niet en dus God geeft deze priesterlijke bediening aan een volk wat uitsluitend bestaat uit gelovigen, ondanks de afstamming. En in de praktijk dus een volk uit de heidenen. En dezezelfde vraag uit Jesaja 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard, wordt inderdaad aangehaald in Romeinen 10, midden in dat betoog. Romeinen 10 namelijk, waar staat in vers 16, doch over Israël, doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. En het volk als zodanig in elk geval niet. Zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Wie dan wel? Als het niet het Joodse volk is, wie dan wel? Nou, dat is wat in het vervolg gezegd wordt. En ik ga er maar heel kort op in, omdat ik aanneem dat het redelijk bekend is. Vers 19, waar de apostel zegt, maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Heeft Israël dan niet begrepen waar het over ging? En dan zegt Paulus, nou, misschien niet, maar als het gelooft in Mozes, dan had het dit kunnen en moeten weten. Want Mozes zegt eerst, dat wil zeggen, in de eerste plaats zegt Mozes, en dat eerst, dat komt bij Paulus vandaan. Paulus zegt, ik haal eerst Mozes even aan. Om te beginnen, Mozes heeft gezegd, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Israël zelf was Ami en zou Lo-Ami niet Gods volk worden. Maar een ander volk wat Lo-Ami was, niet Gods volk, zou Ami worden, zou Gods volk worden. En die ruil, die wordt dus al besproken, zelfs door Mozes, namelijk in Deuteronomium 32. Ik kan niet missen, want in die hoofdstukken 30, 31 en 32 wordt via Mozes uitgebreid gesproken over de dagen waarin de Heer zijn aangezicht voor Israël en voor de wereld zou verbergen. En wij worden geacht te weten dat wij in die dagen leven. En over die dagen gaat het. En over die dagen werd via Mozes gezegd, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Namelijk door een onverstandig volk, of gewoon naar Joodse begrippen, een volk dat de wet niet heeft, de Torah niet heeft, een volk dat geen onderwijzing, Torah, een volk dat geen onderwijzing heeft. En dus door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Ik kan niet missen, het is precies dat wat de apostel Paulus zelf aan de lijve heeft ondervonden. Want waar hij het evangelie predikte onder de heidenen, waar hij de rijkdom van Christus bekend maakte onder de heidenen, ondervond hij de grootste weerstand, juist van ditzelfde Joodse volk. Woest was het. Jaloers en dus toornig. En heeft zijn leven lang feitelijk moeten strijden. Nou ja, strijden. Maar goed, hij moet dus in stand te houden tegen de vervolging die vooral van de Joodse kant op hem afkwam. Dat is precies de vervulling wat notabene door Mozes in Deuteronomium al was aangekondigd. Nou, dat was Mozes. Zodat Mozes al gezegd heeft dat een Lo-Ami, dat wil zeggen dat een heidens volk, deze positie zou innemen. En gesteld zou worden in een positie hoger dan die van het bekende en officiële Israël. Ja, anders is er immers geen reden om jaloers te zijn. Jaloers is men altijd op degene die men hoger acht. Nou, dat is precies wat het is. De gemeente is ook boven Israël gesteld. En dus is het reden of aanleiding tot jaloersheid. Dat is zo. En Mozes had het al gezegd. Met andere woorden, deze dingen worden in het Oude Testament aangekondigd. En ik zeg even heel snel voor degenen die zeggen dat gemeentelijke waarheid niet in het Oude Testament staat. Los dit probleem dan eens op. Over welk volk gaat het dan? Bijvoorbeeld straks in de dagen van de wederkomst van Christus in de grote verdrukking. Over welk volk gaat het dan? Of in de duizend jaren? Welk volk is dat dan? Er is geen antwoord op te geven. Dat is dit volk, de gemeente van vandaag namelijk. En daarna, vers 20 van Romeinen 10. En Jesaja verstout zich, dat wil zeggen, Jesaja doet een nogal harde uitspraak. Hè? Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. En nog een keer hetzelfde. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Let op, dit is ook Jesaja. Eveneens het begin van een hoofdstuk, in dit geval Jesaja 65, vers 1. Maar dat zei ik al, alle volgende hoofdstukken in Jesaja maken melding van de gemeente op een of andere wijze. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die mij niet vragen. Dit is dus ook een antwoord, een dubbel antwoord, op de dubbele vraag van Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wel, het gaat om diegene die naar hem niet zochten, die naar hem niet vroegen. Namelijk om een heidens volk, om Lo-Ami. En het aardige is dan nog dat de apostel verder citeert uit Jesaja 65, inmiddels vers 2, en hier in Romeinen 10 vers 21, maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam, en dus ongelovig, en tegensprekend, en dus ongelovig, volk. Ik kan niet missen. Maar een ander volk is dus kennelijk wel gehoorzaam, is dus kennelijk niet tegensprekend, en aan hen heeft de Heer zich geopenbaard. In de praktijk is dat de gemeente, heel fundamenteel en tamelijk theoretisch, ik wil toch één keer gezegd hebben nu even, gaat het natuurlijk over Efraïm. De ene categorie is Juda, de andere categorie is Efraïm, maar het maakt verder niet zoveel verschil, want Efraïm wordt geacht Lo-Ami te zijn. Een heidens volk namelijk. Vervreemd van het burgerschap Israëls en hoe het maar heten mag. Maar goed, dat zeg ik alleen om vragen te voorkomen. Maar het is wel waar het om gaat natuurlijk. Hè? Een volk dat naar hem niet vroeg en zelfs nooit gevraagd heeft, heeft hem gevonden. Dat is waar het over gaat. En u ziet dat deze waarheden dus gewoon in het Oude Testament en in het bijzonder in Jesaja gevonden worden. En dan ga ik terug naar Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Was de vraag. Daarna spreekt Israël. Dat wil zeggen het Joodse volk. En met terugwerkende kracht, dat wil zeggen, het kijkt terug, laten we zeggen, op de afgelopen 2000 jaar. Vrij nauwkeurig trouwens, hè. De afgelopen 2000 jaar, vanaf het einde van de 70ste week, op zijn vroegst, terugkijkend tot aan de dagen van de eerste komst van de Heer Jezus Christus. En in bijzonder dus, terugkijkend naar zijn lijden, zijn dood en zijn opstanding. Maar ook kijkend naar de hele tussenliggende periode uiteraard. Want al die tijd, 2000 jaar lang, was het niet dit volk dat naar hem vroeg. Het was niet dit volk dat de prediking geloofde. Het was ook niet dit volk aan wie de arm des Heren geopenbaard is. Want het was juist dit volk waarvoor de Heer zich verborg. Eveneens, Deuteronomium 32. Maar de volk spreekt dan terugzien en zegt, want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. Als een wortel uit dorre aarde. En die term reisje, dat opschiet enzovoort, die kent u natuurlijk nog uit de eerste hoofdstukken van Jesaja. Zijn uitspraken inderdaad gewoon, nee, niet over kerstfeest. Het zijn uitspraken gewoon over de opstanding uiteraard van de Heer Jezus Christus. U weet wel, een reisje dat voort zou komen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. De tronk werd afgehouwen toen hij stierf. En er kwam een reisje uit voort toen hij uit de dood opstond. Een heel simpele zaak. En dat wordt ook hier vastgesteld. Hij is als een reisje voor zijn aangezicht, dat wil zeggen voor het aangezicht Gods, opgeschoten als een wortel dus die ontkiemde uit dorre aarde, waarbij de dorre aarde toch in ieder geval Israël is, of althans het land van Israël, het Joodse land, want dat wordt in de profetieën vele malen dorre aarde genoemd. Het wordt zelfs een woestijn genoemd in de profetie. De beroemde uitspraak, de woestijn zal bloeien als een roos, is trouwens niet eens een uitspraak over een stuk land in Kanaan, maar is gewoon een uitspraak over het volk als zodanig. Dat weer vruchtbaar zal worden, maar dat even terzijde. Maar hij kwam voort als een reisje uit dorre aarde. En dan staat er, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Let u even op wat er staat. Er staat niet, hij had geen heerlijkheid. Er staat, hij had geen gedaante. En dus ook geen heerlijkheid. Strikt genomen, er staat dus gewoon, er was helemaal niks te zien. Heb je dat nog? Ja, natuurlijk heb ik in gedachten bekende commentaren op dit vers. Die zeggen, nou, hij zag er niet uit. Zo van, het was geen aantrekkelijke verschijning. Maar wat hier staat is, hij was helemaal geen verschijning. Er verscheen namelijk helemaal niets, er was niks te zien. Dat staat er. Hij had geen gedaante. Begrijp je wel? Wij lezen trouwens, Handelingen 1, vers 1, of 2, dat wil ik afwezen. Wel lezen wij dat hij weliswaar uit de dood opstond, maar dat hij sindsdien met vele gewisse kentekenen verschenen is, niet aan het volk. Hij verscheen aan het volk daarvoor, voor zijn dood. Maar nadat hij was overgeleverd om gekruist te worden, daarna is hij nooit meer aan het volk verschenen, maar verscheen hij, let op verschijning, verscheen hij slechts eventueel aan zijn discipelen. Staat er ook uitdrukkelijk. Verschenen aan degenen die met hem geweest waren, zijn discipelen, en hij gaf hen opdrachten mee enzovoort, hoe het er maar letterlijk staat, want dat weet ik uit het hoofd niet zo precies. Dat zijn de eerste versen van Handelingen en wij weten dat natuurlijk, want hij verscheen niet in het openbaar aan het volk. Hij verscheen alleen aan zijn discipelen. En het volk hier zegt achteraf, hij had geen gedaante. Hij had geen heerlijkheid. En heerlijkheid wil altijd zeggen, nou laat ik het maar eenvoudig houden, heerlijkheid spreekt altijd over het schijnen van licht. Naar buiten toe. Dan moet er toch wat gezien worden. Maar er staat, er was geen verschijning feitelijk. Er was geen heerlijkheid. En als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte. En dus viel er niets te begeren. Er was helemaal niemand. Want waar hierover gesproken wordt, is vanaf het einde van de zevende week over de tegenwoordige tijd waarin de Heer zijn aangezicht ganselijk verborgen houdt. En dat staat hier ook in de volgende verse, overigens. Maar we zouden dat hier dus ook meteen al lezen. Er viel niks te begeren, viel niks te zien. Dat is nog net het probleem van het Joodse volk, waarvan de Bijbel laconiek vaststelt dat het als ongelovig volk altijd maar tekenen wil, altijd maar wat wil zien. Maar het punt is, er is niks te zien. En de Heer geeft ons commentaar erop, wel, zalig zijn zij die niet zien. En nochtans geloven. En tegen wie zegt hij dat? Tegen Thomas. Die immers een beeld is van Israël, van het Joodse volk, zoals in de toekomst, na een week later, na de 70ste week van Daniel, tot geloof zal komen, door te zien. Maar er is nu niks te zien deze tijd. En dus zalig die niet zien en nochtans geloven. Zij zijn namelijk degene die de prediking geloofd hebben en aan wie de arm des Heren is geopenbaard. Maar vanuit Joods en daarmee aards standpunt, hij had geen gedaante, hij had geen heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. En voor de rest, vers 3, hij was veracht. Nou, zo ergens, dan toch in elk geval onder dit volk. Want hoe dat ook zij, mag dan zo zijn dat men niet in hem gelooft, in de wereld in het algemeen niet, maar als er ergens haat is, verachting voor de Heer Jezus, dan is het juist in dat volk. Nou, meer hoef ik er niet van te zeggen, het is nou eenmaal zo. Hij was veracht. Hij was in hun ogen, naar hun normen, want dat is waar het over gaat, de onwaardigste onder de mensen. En dus, hij was een man van smarten en verzocht in krankheid. Naar Joodse begrippen is de Heer Jezus nog steeds een slemiel. Iemand waar niks van terecht gekomen is. Een doetje die het niet heeft kunnen maken. En die door de Joden dus verworpen werd, maar eigenaardig genoeg aanvaard werd door degenen die zich christenen noemen. En zo werd deze door de Joden verworpen Jezus tot de God der heidenen. Dat is ongeveer de situatie gezien vanuit Joods standpunt. Maar men heeft voor hem geen achting, in tegendeel, voor christenen dus ook niet. Uiteraard. Ja, in deze tijden van tolerantie vervlakken dit soort zaken, maar het is wel de situatie zoals hij altijd geweest is. Maar let op, hè, we lezen even consequent door, want we komen nou aan de schuingedrukte woorden, die moeten er eerst weer uit. Want wat er feitelijk staat is dit, vers 3, hij was veracht, hij was de onwaardigste onder de mensen, hij was een man van smarten, hij was verzocht in krankheid, hij was verbergende het aangezicht. Voor ons namelijk, en niet voor hem, maar voor ons. Hij was verbergende het aangezicht. En dan nog een keer, hij was veracht. Hoezo dan? Want het wordt twee keer gezegd nu, hij was veracht. En het antwoord komt erbij, hoezo? Nou, wij hebben hem niet geacht. En dus ook, zo begon het vers met hij was veracht. En de opsomming eindigt met hij was veracht. En de toelichting is, wij hebben hem niet geacht. En dat betekent al wat er tussenin stond, tussen de tweemaal hij was veracht, dat dat ook uitspraken zijn vanuit de Joodse visie. Namelijk, hij was veracht. Ja, door ons. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Naar onze begrippen namelijk. En even zo goed, hij was verbergend het aangezicht. Voor wie dan? Voor ons, dat wil zeggen voor de Joden, voor het Joodse volk. Waarmee wij weer een antwoord krijgen op de vraag van vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? Nou, het Joodse volk in elk geval niet. Maar dat is wat Paulus ook zei in Romeinen 10. Want zij verachten hem. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Nou, in ieder geval niet aan het Joodse volk. Want het is verstrooid en vervolgd geworden onder de heidenen. Je kunt moeilijk zeggen dat het daarmee deel heeft gekregen aan de kracht en de arm gods. Integendeel, zij in elk geval niet. Waarbij de vraag open blijft, eventueel wie dan wel. Nou goed. Maar daarna volgt een getuigenis van ditzelfde Joodse volk. Nadat het tot geloof gekomen is, wanneer het zegt in vers 4, waarlijk, naar waarheid, zo van het is dus toch waar. We hebben het vroeger niet geloofd, maar het is dus toch waar. Anderen geloven het namelijk wel. Degene die de prediking geloofd hebben en wie de arm des Heren is geopenbaard. Maar zij zeggen nu, waarlijk, hij heeft onze... Oh, ik moet eigenlijk nog anders lezen. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Heb je dat? En zo ligt die klemtoon dus ongeveer. Er is een erkenning achteraf van hetgeen de Heer Jezus in zijn eerste komst en met name door zijn lijden en dood tot stand gebracht heeft. Waarbij de Joden zeggen, hij wordt van God geslagen, want zo werd het beschouwd. Hij werd immers gekruist als een godslasteraar. Maar hier komt men tot de erkenning dat het toch wel wat anders was. Nou, niet zo geweldig veel anders, want er zit een kern van waarheid in, dat hij van God geslagen en verdrukt was. Maar het was terwille in de eerste plaats van ditzelfde volk. Dat dan ook hier zegt, inderdaad, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede, en daarmee het nieuwe verbond, aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dus wordt het gezegd op het moment dat die genezing ook inderdaad gerealiseerd wordt. Dat wil zeggen, ten tijde van de bekering van ditzelfde Joodse volk. Ik kan trouwens niet missen, want het volgende vers gaat in de verleden tijd. Er staat, wij dwaalden. Kennelijk op het moment dat deze dingen worden uitgesproken, niet meer. Wij dwaalden. Want zo zou de klemtoon moeten liggen. Wij dwaalden allen als schapen. Zonder herder wel te verstaan. Want dat klopt, de herder verborg zijn aangezicht. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Dat wil zeggen, wij keerden ons in ieder naar eigen weg. Want zo gaat dat gewoonlijk onder de wet. Maar dat is wat het Joodse volk nog steeds doet. Zoals de Heer zei, sprekend over Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen. Maar gij hebt niet gewild. Men wilde niet verzameld worden. In eerdere hoofdstukken van Jesaja lezen we het ook uitgebreid. De roeping van de Heer Jezus was om Israël te verzamelen. Maar de Heer zelf doet daar de klacht en zegt, maar Israël laat zich niet verzamelen. En toen zei God vanuit de hemel, laat maar zitten, dan verzamelen we gewoon heidenen. Want die laten zich wel verzamelen. Deze paar hoofdstukken eerder. Ik heb u ook tot licht der heidenen gesteld. En niet alleen voor als licht voor Israël. Nou goed, daar hebben we het nou ook verder niet over. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn eigen weg. Doch de Heere heeft onze aller gerechtigheden, dus de ongerechtigheden van ons allen, op hem doen aanlopen. En hij heeft bij die gelegenheid niet geprotesteerd. Dat is waar Petrus ook uitgebreid over spreekt in 1 Petrus 4. Over het zwijgen van de Heer. Het niet protesteren op het moment dat hij vervolgd werd. Ook niet toen hij vervolgd werd door notabene door zijn eigen volk, de zijnen. Die als zij schold niet wederschold, die als zij leed niet dreigde, maar gaf het alles over aan hem die rechtvaardiglijk oordeelt. Waarna laconiek gezegd wordt dat wij dat voorbeeld zouden navolgen. 1 Petrus 4. Maar ontleend aan Jesaja 53. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. En we zien de zwijgende Heer Jezus voor zijn aardse rechters. Hij antwoordt niet. Waarom niet? Omdat dit, ik geef niet volledig antwoord, maar een specifiek antwoord nu. Omdat dit zwijgen van de Heer inderdaad de uitdrukking is van heel de tegenwoordige tijd. De tijd waarin de Heer nog steeds door de wereld veroordeeld wordt. En waarin hij dus ook helemaal niet tegenspreekt, maar het gewoon laat geworden. Dat is wat Petrus ook noemde. Hij spreekt dan over de langmoedigheid Gods. Of over de langmoedigheid onze Heeren. In de tweede Petrusbrief overigens. Want voor de gelegenheid citeer ik maar eens Petrus. Hè? Maar Paulus doet het natuurlijk net zo. De Heer zegt niks. De Heer verbergt zich. Hij spreekt niet. Wordt later, een paar hoofdstukken verder, in Jesaja ook aangehaald. Waar gezegd wordt, och dat gij de hemelen scheurde. Ik weet niet of ik hem zo gauw kan vinden. 64 vers 1. Het eigenaardige is dat in die hoofdstukken, bijna in al die hoofdstukken, juist in de eerste versen van het hoofdstuk, uitdrukkelijk en zeer expliciet gesproken wordt over onze tegenwoordige tijd. Jesaja 64 vers 1. Och dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten enzovoorts. Want de gedachte is inderdaad dat de hemelen gesloten zijn. En dat de Heer niet spreekt. Dat de Heer zijn aangezicht verbergt. God zwijgt namelijk. Of zoals de Hebreeënbrief zegt in de eerste verse. Leuk is steeds de eerste verse. Zoals Hebreeën in de eerste verse zegt. Dat God laatstelijk gesproken heeft door de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam. En dat is het dan. Punt uit. En sindsdien zwijgt God. Omdat wat er gezegd moest worden al gezegd is. En het wachten is op dit gebed van Israël, och dat gij de hemelen scheurdet. En men zijn naam zal aanroepen. En hij ook daadwerkelijk zal verschijnen. De bekende wijze, maar daar hebben we het nu verder niet over. Maar goed, terug naar Jesaja 53 vers 7. Hij deed zijn mond niet open. Nog steeds niet, overigens. Als een lam werd hij ter slachting gelijk, als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En ik ben van mening dat deze uitspraken niet slechts dus van toepassing zijn op de situatie van de Heer Jezus voor zijn aardse rechten, voor Pilatus dan wel Herodes, maar dat het net zo goed spreekt over heel de tegenwoordige bedeling waarin men de mensheid, de Heer vloekt en vervolgt en beledigd enzovoorts, en waarin hij absoluut niks terugzegt. Hij laat het over. Hij laat het gaan, hij is langmoedig enzovoorts. Er zelfs dagen dus waarin, zeker in het begin, juist de Joden zo in opstand waren tegen het evangelie en inderdaad de gelovigen vervolgden. En de Heer trad niet tussen beiden. Hij liet het gewoon gebeuren. En leed onrecht in die zin, en zelfs tot vandaag de dag. En nog steeds is hij niet alleen onder het Joodse volk, maar ook onder alle volkeren, de man van smarten, de verachte. Degene die het niet heeft kunnen maken en die gestorven is vanwege zijn principes, maar dat komt ook omdat hij het zo onbenullig heeft aangepakt. Dat is ongeveer het idee. Zo denkt de wereld daarover. En dat komt omdat men geen rekening had met de kracht Gods, uiteraard, want zo onbenullig was het natuurlijk niet. Integendeel, maar weet men veel. Men wil het immers niet weten. Maar naar aardse maatstaven, inderdaad, ja. En de Heer laat het maar geworden, tot in onze dagen. Hij is nog steeds stom. En wat die scheerders betreft, het wegnemen, het scheren van de wol, het wegnemen van het haar, is heus een uitbeelding van het wegnemen van het koninkrijk. Dat heb ik eens nagevraagd aan Simson, maar vraag me weer. Goed, aan Absalom dan, maar die is iets moeilijker. Maar dat is wat het is, het wegnemen van de kracht namelijk. En dat is wat met hem gebeurd is en wat nog steeds gebeurt. En zijn koninkrijk wordt hem nog steeds ontzegd. Dus we hebben er geloof ik nooit bij stilgestaan. Maar we zouden dat even moeten doen. Dat waar een Joodse staat opgericht wordt, kan er maar één zijn die recht kan doen gelden op het leiderschap van die staat. Dat hebben u toch, hè? Neem het alle respect voor, Rabin en Peres en hoe ze allemaal maar heten mogen. Met alle respect, maar ze bevinden zich in dezelfde eigenaardige positie als de paus. Ze gaan door voor de plaatsvervanger van Christus op aarde en dat kan nooit goed aflopen. Toch? Nee, de een in godsdienstig opzicht en de ander in politiek opzicht. Maar vooruit, het is precies hetzelfde. Het kan nooit goed aflopen. Hoe je dat ook keert of wendt. Nou goed. Niettemin, in onze dagen is dat nog steeds zo. En de aanwezigheid van iemand als Peres, zal ik maar zeggen, als leider van de Joodse staat, is tegelijkertijd de verwerping van de Heer Jezus Christus als de enige koning uit het huis van Juda. Enige, laatste en definitieve. En dus de uitdrukking van ongeloof. Sorry, maar het is zo. Nou goed, maar de Heer doet nog steeds zijn mond niet open. Maar u zult begrijpen dat als straks ook nog Jeruzalem verkwanseld gaat worden, dan doet de Heer zijn mond open. Maar dat is Daniel 9 vers 27. Dan wel Psalm 2. Dan zal hij tot hen spreken, in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Nou goed. Hij deed dus zijn mond niet open. Wat is er dan gebeurd? Vers 8. Wel, hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Jazeker, dan zeggen wij, ja, hij is gestorven. Maar vergis u niet, deze uitspraken over zijn lijden en zijn dood zijn tegelijkertijd uitspraken over heel de tegenwoordige tijd. De bedeling der verborgenheid. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Waar de wereld hem verwierp, heeft hij zich uit de wereld teruggetrokken. Waar de zijnen hem verwierpen, heeft hij zich van de zijnen teruggetrokken. Geciteerd, een beetje vrij, uit Johannes 1, maar feitelijk uit heel het Johannes Evangelie. Het licht was in de wereld, maar men heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Dus is het licht maar weer verdwenen. U weet wel, het licht was in de wereld, Johannes 1. Maar de wereld heeft hem niet gekend. Het licht was onder de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Waarna ook de vraag is, maar wie dan wel? Wie is de arm des Heren geopenbaard en wie heeft de prediking geloofd? En Johannes zegt, maar zoveel hem aangenomen hebben. Heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden en zelfs om zonen gods te worden, want dat is vervolg op het verhaal. En dan spreken we inderdaad over de gemeente. Nou goed. Vers 8. Hij is dus uit de angst en uit het gericht weggenomen. Hij werd door de wereld veroordeeld en God heeft hem uit deze wereld weggenomen en gezet op de allerhoogste troon uitermate verhoogd. Zo komen we toch terug in Filippenzen 2. Ja. En dan, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Ja, maar een beetje moeilijk tellen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Precies waar hij uit de dood werd opgewekt en gezet aan de rechterhand Gods. Als priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Wel, hoe zouden wij nog spreken over zijn leeftijd en de duur van zijn bediening? Wie zal het zeggen? Het is voor eeuwig namelijk. Dat reken je niet in jaren meer. Het is een eeuwige positie die hij heeft ontvangen. Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Dat wil zeggen, van de aarde. Hij is verwijderd van hier. Hij is genomen uit de mensen en gesteld bij God in de zaken die daar te doen zijn, zegt Hebreeën 5, de eerste verse. Nou goed, om de overtreding mijns volks, dit volk dus, is de plage op hem geweest. En ook tot in onze dagen natuurlijk. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En dan zegt hij, nou dat gaat toch duidelijk alleen maar over zijn dood. Dan zeg ik, nee hoor, dat is niet zo. Want er staat meteen achter hoe het zit. Namelijk, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Waarbij de rijken dus genoemd worden goddelozen. Heb je dat nog? Hij is begraven bij de goddelozen. Namelijk, hij is begraven bij de rijken. Als ik vraag wie is die goddeloze, dan durft hij misschien geen antwoord te geven. Dus vragen we gewoon wie is die rijken. Letterlijk dus even. Jozef van Arimathea. Was dat dan een goddeloos man? Nee, het was geen goddeloos man. Waarom wordt hij dan zo genoemd? Omdat deze Jozef model staat voor die andere Jozef, de 10 stammen van Israël. En die waren wel degelijk goddeloos en vervreemd van het burgerschap Israëls. En Lo-Ami en onder de heidenen gerekend. En Lo-Ruchama en Israël. Hallo. Dat heb je toch? Heidenen. En deze uitspraak mag dan van toepassing gebracht zijn op de begrafenis van de Heer Jezus in het graf van Jozef en Arimathea. Maar dat op zich is een teken van de positie van Christus in onze tegenwoordige tijd, waarin hij als het ware nog steeds dood is voor de wereld. Want hij zal pas bij het aanbreken van de derde dag van 1000 jaar. Hij zal pas bij het aanbreken van de derde dag uit de dood opstaan. Dat heb je toch? Aan wie is de arm des Heren geopenbaard en wie heeft de prediking geloofd? Hoe heet die? Jozef dus. Maar ik heb het er straks al gezegd. Hè? Jozef. De 10 stammen. En via de 10 stammen ontstond inderdaad de gemeente. Dat is waar het over gaat. En zo is het officieel tot in onze dagen. Waarvan Romeinen 11 dan zegt, maar indien gij in het geloof niet blijft, zult ook gij afgesneden worden. Gij zegt tot die heidenen aan wie de arm des Heren is geopenbaard. En we staan kort voor de tijd dat dat ook daadwerkelijk zal gebeuren. De tijd waarin de natuurlijke takken weer geënt zullen worden en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar goed, dat is Romeinen 11, dus laat ik daar maar niet verder op ingaan. Zijn graf is bij de goddelozen gesteld, bij heidenen namelijk. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrof in zijn mond geweest is. De gedachte die erachter steekt is deze, dat de Heer Jezus opstond uit de dood en vervolgens gesteld is als het ware bij Jozef en dus bij heidenen, want daar komt het op neer, opdat hij daar heerlijkheid zou ontvangen. Want het punt is natuurlijk dat het mislopen van het een en ander, want zo zou je het kunnen noemen, niet zijn schuld of verantwoordelijkheid is. En dat is wat inderdaad enige hoofdstukken eerder alles werd aangehaald. Ik moet altijd even zoeken. Oh, dat is in Jesaja 49, vooruit dan maar even. Jesaja 49, waarin inderdaad gesproken wordt over het werk, de bediening, het dienstwerk van de Heer Jezus zelf. Die dan zegt in vers 4, doch ik zeide, en daar is de Heer Jezus zelf antwoord. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewis, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En daar spreekt dus de Heer Jezus als de knecht des Heeren, want dat is ongeveer het thema in deze hoofdstukken. En hij zegt, ik heb mijn werk wat ik moest doen gedaan. Ik heb gearbeid, maar helaas, het heeft geen resultaat gehad. Ik heb mijn kracht gebruikt, maar helaas bleek onnuttig en het bleek ijdelijk. Dat wil zeggen, het werk wat hij gedaan heeft, bleek geen resultaat op te leveren. Maar dat was niet de schuld van de arbeider. Het was niet de verantwoordelijkheid van deze knecht. Hij heeft gewoon gedaan wat hem opgedragen was. Het heeft echter geen resultaat gehad, want het Joodse volk kwam niet tot geloof. Nou, lees maar verder. Die knecht zegt dan, ik heb mijn werk gedaan, gewis, mijn recht is bij de Heere, die zal mijn recht doen. En mijn werkloon is bij mijn God. Dat wil zeggen, de arbeider is zijn loon waardig en de Heere Jezus Christus zal voor zijn werk dus inderdaad loon ontvangen. Begrijp je me goed? Het werk had geen resultaat opgeleverd. Niettemin krijgt hij wel loon, want hij had zijn werk toch goed gedaan en volgens de regels. Net zo goed als dat bij Jesaja en bij andere profeten ook voorkwam. Ze werden aan het werk gezet om te profeteren en zeiden dan tegen de Heer, dat hoeven we eigenlijk niet te doen, want er is toch niemand die hoort. Toen zei de Heer, nee, dat weet ik ook wel, dat niemand zal horen. Het zal geen resultaat hebben, maar achteraf kan ik ze op die grond wel veroordelen, want ze zullen weten dat een profeet des Heeren in hun midden geweest is. En als de profetie dan niet positief uitwerkt in de zin van dat het de mensen tot geloof brengt, zodat ze zalig worden en deel krijgen aan de genade gods, dan werkt het negatief uit en zal de Heer zijn rechtvaardigheid aan hen openbaren. Zijn toorn bewijzen enzovoorts. En dan zit ik al ineens alweer in Romeinen 9. Dus het gebeurt toch. En zo is het met de eerste komst van Christus. Mag dan zo zijn dat het niet het gewenste resultaat had. Niettemin ontvangt hij zijn loon. En nou verder. En nu zegt de Heer, die mij is de Heer Jezus, die mij zich van moeders buik af tot knecht, niet als Heer, maar tot knecht, dienstknecht, slaaf, tot knecht geformeerd heeft, die zegt tot mij dat ik Jacob, en dus Israël, tot hem wederbrengen zal. Dat zou ik doen, zegt de Heer Jezus hier. Maar helaas, Israël zal zich niet verzamelen laten. Of anders vertaald, Israël heeft zich niet laten verzamelen. Het wilde namelijk helemaal niet verzameld worden. Dat was wel de opdracht. Maar het lukte gewoon niet. En dan zegt de Heer Jezus, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren. Niet in de ogen van dit volk, maar wel in de ogen des Heeren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Aan wie is de kracht Gods geopenbaard? Sterkte. Nou goed. Verder zeide hij, want dat zegt God over of tot de Heer Jezus. Het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob, namelijk om weder te brengen de bewaarden in Israël. Namelijk, ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En wat hier ontbreekt in deze vers is de verwijzing naar Handelingen hoofdstuk 13... waar de apostel deze verse citeert en toepast op zijn eigen bediening, waarbij hij inderdaad het evangelie brengt niet aan de Joden, maar aan de heidenen. Want het hele punt is dat als Israël dan niet wil, en dat is altijd het officiële deel van Israël, namelijk het Joodse volk, als het officiële deel van Israël dan niet wil, wel, dan gaat het naar de heidenen, meer specifiek dus naar het officiële en dus het officieuze deel van Israël. Heb je dat? En dat is wat hier ook staat. Het zou gaan naar het einde der aarde. En daaruit zou in de eerste plaats ook inderdaad het loon van de Heer Jezus bestaan. Want zoals een paar hoofdstukken verder gezegd wordt, ik meen hoofdstuk 64, maar misschien dat ik er nou naast zit, kan het 62 zijn. Daar wordt gesproken over de gemeente als het loon van de Heer Jezus Christus. En als u zegt, maar dat is toch ook resultaat van zijn arbeid, dan zeg ik, ja, kan wel wezen, maar het is maar de vraag in de ogen van wie en volgens welke redenering. Loon is ook resultaat van arbeid, hoe je dat ook keert of wendt. En voor de Heer Jezus zelf is de gemeente inderdaad het resultaat van zijn arbeid, maar in de zin van het loon van zijn arbeid. Het was niet het eerste doel van zijn arbeid, maar het heeft het wel opgeleverd. Hij zou Israël, Jacob, Israël, het officiële Israël verzamelen. Dat is echter niet gelukt. In plaats daarvan ontstond de gemeente. En die krijgt de Heer als loon op zijn arbeid. Want de gemeente is de vervulling van Christus. Laatste vers van Efeze 1. En dus zijn lichaam, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Zie. En dat is ook waar het in Jesaja 53 om gaat. Er ging van alles mis, wordt in het hoofdstuk gezegd. Maar er staat toch, hij is bij de rijken in zijn dood geweest, vers 9. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Dat wil zeggen, omdat hij trouw was. En met nog een andere term, omdat hij gelovig was. En op grond van zijn geloof, maar nou zitten we minder in nieuwtestamentische bijbelboeken. Op grond van zijn geloof werd hij opgewekt uit de dood. En in ieder geval door God en voor God verheerlijkt. En bovendien wordt hij verheerlijkt in ons midden. Binnen de gemeente, dat is niet in de wereld, maar wel in de gemeente. En zo ontvangt hij het loon op zijn arbeid. En voor de rest moet gezegd worden dat in de toekomst de Heer alsnog het oorspronkelijke werk zal voortzetten. En dan zal Israël zich verzamelen laten. Echter, dan moet er heel wat meer gebeuren dan alleen de prediking van het evangelie. Want dat heeft in het verleden niet geholpen en dat zal in de toekomst ook niet helpen. En wat er nog meer gebeurt, daar spreken al deze hoofdstukken ook over. Namelijk over de grote verdrukking. Begrijp je wel? Van die situatie uit wordt geredeneerd. Niettemin staat er in vers 10. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Zodat, ik ga even op de details van het vers niet in. Maar de gedachte is wel degelijk. Dat op grond van zijn dood en opstanding. Zal er resultaat wezen op zijn arbeid. En zelfs. Ook wanneer we dat breder nemen, op grond van zijn werk in onze tegenwoordige tijd, waarin hij door de wereld, voor de wereld dood is en ook voor Israël dood is of verworpen is, ook door zijn tegenwoordige werk zal hij zaad zien. En in beide gevallen betekent het gewoon hetzelfde. Het resultaat namelijk is gewoon de gemeente. En dat resultaat zal ook gezien worden straks wanneer deze Heer zelf wel degelijk gestalte zal hebben, heerlijkheid zal hebben en aangezien zal worden en dan zelfs begerenswaardig zal zijn, vrij naar vers 2. Namelijk wanneer de Heer in heerlijkheid zal verschijnen aan het einde van de 70ste week van Daniël, want wij zullen dan met hem zijn. En dat staat ook inderdaad een paar hoofdstukken verder. Waar de Heer zal verschijnen met zijn loon, namelijk met zijn volk, namelijk met de gemeente. Namelijk met zijn lichaam. Nou goed, maar zover kom ik helaas niet. Maar er staat dan in vers 10, hij zal zaad zien, hij zal de dagen verlengen, inderdaad. Heeft alles van doen met het eeuwig leven, wat hij en wij hebben ontvangen. Hij en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Dat betekent gewoon dat de wil Gods inderdaad door hem alsnog zal volbracht worden in de toekomst. Nou goed. Waarna in het algemeen wat uitspraken volgen over de Heer en over het resultaat van zijn werk. En dan staat in vers 4, in hoofdstuk 54 vers 1. Zing vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen baarsnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heer. Ik vind het een prachtige uitspraak, dat is in de eerste plaats. In de tweede plaats, ik vind het vermakelijk dat deze uitspraak hier in Jesaja 54 vers 1 en 2 staat. Want ik had hem verwacht in Genesis. Maar daar staat hij niet. Hij staat in Jesaja 54. En dat vind ik altijd nog een pracht van een grap eigenlijk. Want deze verse, deze eerste verse van Jesaja 54, kennen wij eigenlijk uit Galaten. Dan worden ze namelijk aangehaald. Galaten 4. Vers 27. Galaten 4 vers 27, want er is geschreven, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart. En dat is precies dus Jesaja 54, vers 1. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit. En uitbreken heeft te maken met de geboorte. Wij noemen dat het breken van de wateren. Maar in het Hebreeuws is het nog eenvoudiger. Want uitbreken is daar hetzelfde als vrucht voortbrengen. Vrucht dragen. Volstrekt, maar ook volstrekt hetzelfde woord. Breek uit en roep. Gij die geen barensnood hebt, niet roepen in de zin van schreeuwen vanwege barensweeën, maar roepen in de zin van zingen, van vreugde, vergelijk maar weer Jesaja 54, de eerste verse. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, maak geschal met vrolijk gezang en juich. Heb je dat? Geluid uitroepen van vreugde, juichen dus. En dat moet dan ook de strekking zijn van Galaten 4. Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt. En tot nog toe gehad hebt, is de gedachte. Gij die tot nog toe onvruchtbaar waart, zo staat het er ook. Want de kinderen der eenzame, dat wil zeggen, de kinderen van de vrouw die de man niet heeft, en om die grond is ze eenzaam. De gedachte is gewoon dat er helemaal geen gemeenschap heeft plaatsgevonden. En dan heeft iemand mij verteld, dan kunnen er geen kindertjes komen. Hebben jullie dat nog?
Lang geleden.
Ja, dat is echt zo. Wist u dat niet allemaal? Nou goed, laat maar zeggen. Ja, nou goed. Maar dat is het verhaal. Maar die vrouw die helemaal geen man bekend heeft, want dat is de strekking van deze uitspraak, die zou kinderen baren en zelfs velen. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan dergene die de man heeft. Nou heb ik dat eens nagevraagd aan Maria. Nu we toch over tekenen spreken enzovoorts. Over gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus, die immers beelden zijn van onze tegenwoordige bedeling. Wel, dit vind ik persoonlijk de mooiste van allemaal. Tot Maria wordt gezegd dat zij een zoon zou hebben enzovoorts, maar ze was goed voorgelicht. Ze zei, hoe kan dit gebeuren terwijl ik geen man beken? En toen had de engel als antwoord kunnen geven, zing vrolijk, gij onvruchtbare, gij eenzame, gij die de man niet hebt. Want de kinderen der eenzame zullen meer zijn dan de kinderen van die de man heeft. Want de hele gedachte is gewoon dat Maria een beeld is van de 10 stammen van Israël. In elk geval. En dat haar man, dan wel haar verloofde, degene die haar man zou zijn, dat bleef ook lange tijd zo. Nou, in ieder geval nog 9 maanden. Dat heb je toch wel eens gelezen. Hij bekende haar niet totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. Jozef staat namelijk in dat verband voor de beloften die aan die 10 stammen van Israël gedaan zijn. En onder de naam Maria worden die 10 stammen als volk in een vrouwelijke positie aangeduid. En onder de naam Jozef wordt gesproken over de beloften die aan Efraïm en daarmee aan 10 stammen gedaan zijn. En dat was de belofte van eerstgeboorterecht. En waar het maar om gaat, is dat deze dingen vervuld zijn geworden. Zoals aan Maria gezegd, zijn ze vervuld geworden door de geboorte van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is in dat verband gewoon een type van de gemeente. Waarbij Maria een beeld is van de 10 stammen van Israël. En waarbij Jozef een beeld is van de belofte, verloving, beloften die aan dat volk inderdaad door Jacob notabene al gedaan zijn in Genesis. Over het eerstgeboorterecht en over Efraïm die tot een volheid der heidenen zou worden. Later aangehaald in Romeinen 11, zodat u maar weer ziet. Al die dingen grijpen in elkaar. Het is onmogelijk zijn kort bestek allemaal op te sommen. Maar de aardigheid is dat deze uitspraak hier in Galaten 4 niet eens van toepassing gebracht wordt op Maria, maar op Sara. Toch? Sara. Er staat er namelijk verder. Er staat, maar wij broeders, wij zijn kinderen of zonen der belofte als Isaac was. Want de gedachte is dat deze uitspraken hier worden toegepast in dit verband van Galaten 4, leest u het maar eens door vanaf vers 20, worden toegepast op Hagar en Sara, waarbij Hagar de man had en ook inderdaad een zoon baarde, maar dat was uiteraard een slaaf, want zijn moeder was een slavin. En de gedachte is dat daarna alsnog uit Sara een zoon werd geboren, namelijk de vrije. Waar men naar Paulus in gelaten zegt, wel nu, hij is een beeld van de gemeente. En zoals in de tijd Isaac vervolgd werd door Ismaël, zo worden de gelovigen van vandaag de gemeente vervolgd door het Joodse volk. Dat is de gedachtegang. En u weet wat er toen gebeuren moest, drijft de dienstmaagd en haar zoon uit. Dat wordt hier aangehaald in Galaten 4. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Maar het leuke is dat hier in dat wat we in Galaten 4 een uiteenzetting vinden over de typologische betekenis van Ismaël en Hagar en Sara, dan wel van Ismaël en Isaac. Maar dat het notabene wordt opgehangen aan deze uitspraak in Jesaja 54. Zing vrolijk gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Dat wordt aan de ene kant toegepast op Sara, aan de andere kant op Maria, maar feitelijk op ons. En op onze moeder, of hoe dat maar heten mag. Maar in ieder geval gaat het daarbij om heidenen, en meer in bijzonder natuurlijk, om Jozef of Efraïm. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaat hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Maak de plaats uw tenten wijd en dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden. Verhinder het niet, maak uw koorden lang en steek uw pinnen vast in. Dat betekent gewoon dat de tent wat groter moet worden. Zoveel kindertjes worden er geboren. Het gaat gewoon over het ontstaan van de gemeente, die veel groter en veel meer omvattend zou zijn dan het Joodse volk. Dat is de gedachte. En dat dat jaloersheid in de hand werkt, lees die geschiedenis van die aartsvaders dan wel aartsmoeders nog maar eens na. Want er was sprake van onderlinge jaloezie tussen Sara en Hagar, tussen Ismaël en Isaac, tussen Esau en Jacob en tussen Lea en Rachel. Nou, andersom moet ik het dan geloof ik zeggen, maar dat doet er nou niet zoveel toe. Maar dat was er over en weer, constant. Maar het is altijd de uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Overigens, een klein eindje verderop in Jesaja 54, want het verhaal gaat natuurlijk gewoon door, maar ik ga er niet meer op in. Maar in Jesaja 54 staat een klein eindje verder dat de Heer spreekt. In vers 7. En die zegt in vers 7. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En u en ik begrijpen toch dat dat toch niet een uitspraak is over die ene dag gedurende welke de Heer in het graf was. Toen verliet hij hen ook. Hij stierf namelijk. En op de derde dag stond hij op, de eerste dag der week. Daarover kun je toch moeilijk zeggen, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Terwijl het wel degelijk in verband gelezen moet worden met het voorgaande hoofdstuk, vanzelfsprekend. Maar de gedachte is gewoon dat inderdaad dat voorgaande hoofdstuk uitgebreid spreekt over onze tegenwoordige tijd. En nadat de derde dag van 1000 jaar is aangevangen, zegt de Heer, doet de Heer deze uitspraken. Namelijk, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En dat gaat dan ook inderdaad gebeuren, na de 70ste week van Daniël. En opnieuw, in een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen. Mijn aangezicht verborgen. Zelfde uitdrukking als uit vers 3 van hoofdstuk 53. Hij was verbergend het aangezicht voor hen. Dan wel voor ons, voor het Joodse volk namelijk. En hier spreekt de Heer en zegt, inderdaad, dat was zo, maar het zal niet meer gebeuren. Ik had mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij u ontfermen. En ontfermen is dat woord rugama uit Hosea. Gij zult mijn ontfermde, mijn beminde en daarmee ook mijn ami, namelijk mijn volk zijn. Dat is wat de Heer nu als woorden van troost tot dit gelovig overblijfsel van Israël zegt aan het einde van de 70ste week. Het zal duidelijk zijn dat bij diezelfde gelegenheid dat volk zich niet alleen bewust zal zijn dat hun Heer, hun Jehovah, hun Messias niemand anders is dan Jezus van Nazareth, maar tegelijkertijd zich ook bewust zal zijn van het werk wat diezelfde Heer, diezelfde Messias in de afgelopen 2000 jaar dan toch in elk geval tot stand gebracht heeft, namelijk de roeping van de gemeente. En de vraag aan wie heeft God zijn arm geopenbaard en wie heeft de prediking geloofd, zal bij diezelfde gelegenheid beantwoord worden als de Heer met zijn gemeente inderdaad zal verschijnen in heerlijkheid. In het bijzonder dan aan dit gelovige overblijfsel uit het Joodse volk. Nou goed, we nemen er nou geen tijd voor. Maar het aardige is natuurlijk dat, zoals gezegd, in alle volgende hoofdstukken gesproken wordt inderdaad over onze tegenwoordige tijd. En het leukste vind ik dan natuurlijk, want die noem ik dan nog even gewoon voorbij gaan, die van Jesaja 57, de eerste twee versen. Ik vind hem prachtig, omdat hij er maar zo tussendoor staat. Maar denk er goed om, dat gebeurt veel vaker in deze hoofdstukken. En deze uitspraken van Jesaja 57 staan dus inderdaad niet alleen. Hè? Jesaja 57 vers 1, de rechtvaardige enkelvoud komt om. En er is niemand die tot geloof komt. Nou ja, die ter harte neemt. Maar dat is geloven, hè? Dat weet u inmiddels. Hè? Want met het hart gelooft men. De rechtvaardige komt om en er is niemand die op grond daarvan tot geloof komt. En de weldadige lieden en de rechtvaardige is ineens meervoud geworden. Heb je dat? De rechtvaardige, maar in tweede instantie rechtvaardige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige, en nou is het ineens weer enkelvoud, weggeraapt wordt voor het kwaad. En waar het over gaat is duidelijk genoeg, gewoon over wat wij noemen de opname van de gemeente te zien als enkelvoud, namelijk Christus. Of gewoon Christus en dus ook het lichaam van Christus. Het knechtje, de mannelijke zoon uit Openbaring 12, die weggeraapt wordt voordat de duivel op aarde openbaar wordt. Voordat de draak met zijn zeven kop en zijn tien hoornen op aarde woest tekeer zal gaan, in de wetenschap dat hij weinig tijd heeft. U weet wel, dat is waar het over gaat. Alleen er komt niemand door tot geloof, door de opname van de gemeente, dat is wat hier staat. En daarna staat er over die gemeente. Hij zal ingaan in de vrede, uiteraard. Of zij, maar dat is hetzelfde als hij. Zij zullen rusten, het is dus weer eerst enkelvoud en dan weer meervoud. Zij zullen rusten op hun slaapsteden. Daar verheug ik me al op. Dan gaan we wat slaap inhalen in de toekomst. Zij zullen rusten op hun slaapsteden. En ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft, doch nadert gij lieden hiertoe. Gij kinderen der guichelares, gij overspelers zaten, en gij die hoererij bedrijft, enzovoorts. Waarmee dus aangekondigd wordt inderdaad het oordeel Gods over het Joodse volk in elk geval. Blijkt ook uitgebreid uit de rest van dit hoofdstuk. Maar eerst wordt toch weer even melding gemaakt van diegenen die de prediking geloofd hebben en aan wie de arm des Heren is geopenbaard. Waarbij maar gezegd wil zijn dat onze dagen inderdaad gevolgd zullen worden door dagen waarin de Heer, zij het dan ook met geweld, datzelfde Joodse volk alsnog tot bekering zal brengen. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Ik zeg ook helaas, maar dat zegt de Heer er ook van, maar niettemin, hij zal zijn werk doen. Echter, wij leven in de dagen die daarna vooraf gaan. Wij leven in de dagen waarin de Heer zich verbergt. Waarin hij zich verbergt voor de wereld en voor het Joodse volk. Maar waarin hij zich bezighoudt met ons. Om de eenvoudige reden dat wij in tegenstelling tot dit volk zijn woord aanvaard hebben, zijn levenbrengend woord ontvangen hebben en daarmee leven uit de werking der sterkte zijner kracht. Om het maar weer eens voluit uit Efeze 1 te citeren. Want aan ons heeft hij zijn kracht geopenbaard. En het aardige van het verhaal is dat diezelfde kracht in de toekomst inderdaad aan officieel Israël zal geopenbaard worden, maar zelfs door ons. Want dat is het verhaal van de profeten en zeker van het Nieuwe Testament, wanneer de Heer verschijnen zal in de toekomst en in heerlijkheid, met een gedaante in een lichaam, zal hij dus inderdaad komen met zijn lichaam, namelijk de gemeente. U weet wel dat leger van hemelse heerlegers, rond kerst noem ik het altijd een keer. U weet wel, hè? Want dan zal de Heer zijn arm en zijn heerlijkheid openbaren. En wat van ons gezegd wordt, is dat wij die arm en die heerlijkheid van Christus zijn. Want wij mogen ons opverheugen dat wij inderdaad door geloof in deze prediking deel hebben aan de werking der sterkte zijner kracht nu, maar ook deel zullen hebben aan de grootheid zijner erfenis. En uit het hoofd citeer ik dan maar weer Efeze 1, want daar staat het allemaal. De gedachte is dat we reeds nu met Christus verborgen zijn voor de wereld, maar tegelijkertijd gezet zijn in de hemel zelf. En dat onze positie, die positie, ook in de toekomst zal geopenbaard worden. Waarbij wij niet alleen het resultaat van de arbeid van de Heer Jezus Christus zijn, maar zelfs als eerste resultaat van zijn arbeid beschouwd worden als zijn loon. En dus als de vervulling en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus zelf. En dat is waarnaar wij uitzien. Zullen wij de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook deze avond bij elkaar mochten zijn rondom uzelf en rondom uw woord. En in het bijzonder rondom dit profetisch woord. Wij danken u voor het woord dat ons spreekt inderdaad over uw werk aan Israël. Uw werk dat in de toekomst aan Israël alsnog vervuld en voltooid zal worden. Maar we danken u dat we mogen leren zien in het licht van het Nieuwe Testament hoe dezezelfde woorden ons spreken over de genade die aan ons is geschied. En wij danken u, Vader, dat het woord van de prediking inderdaad tot ons mocht komen. En dat hoewel u zich teruggetrokken hebt uit de wereld als zodanig, niettemin dat woord tot ons kwam en inderdaad in onze harten mag schijnen nadat we onze harten daarvoor hebben opengesteld. Wij danken u dan te mogen wandelen in het licht in plaats van in de duisternis waarin de wereld zich bevindt. Te mogen wandelen in het licht en zodoende gemeenschap te mogen hebben met elkander en in het bijzonder met uzelf. En daarmee ook deel te mogen hebben aan de vergeving der zonde door het bloed van Christus. Wij danken u voor het voorrecht als uw kinderen te mogen leven en te mogen uitzien naar de vervulling van onze roeping. Naar onze aanstelling tot zonen waartoe u ons tevoren verordineerd hebt. Wij danken u dan voor de rijkdom van uw woord, waarin wij mogen zien hoe dit plan wat u gemaakt hebt reeds voor de grondlegging der wereld ook inderdaad ruimte bood voor ons in onze tegenwoordige tijd en in bijzonder in de dagen van een onbekeerlijke wereld, volkeren en Israël. Maar we danken u, Vader, dat u ons geroepen hebt tot heerlijkheid en deugd. Dat we uw maaksel zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke u hebt voorbereid. Dat u ons geroepen hebt tot verkrijging der zaligheid met eeuwige heerlijkheid. En dat we daarom mogen uitzien naar de verschijning van die heerlijkheid. Van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Wij danken u dan dat we door dit woord en zelfs door deze oude profetieën bepaald mochten worden bij de actualiteit en bij onze eigen positie ook in deze dagen. Wij bidden u dan, Vader, of u ook inderdaad ons bekrachtigen wil. Of u uw arm aan ons wil openbaren. Uw werk in ons wilt voortzetten. Dit goede werk dat u in ons begonnen hebt. Opdat u het zult voleindigen tot op de dag van Christus Jezus. Wij danken u daarom te mogen leven uit die rijkdom van uw genade. Amen.